Hi, welkom bij Laura Lagom. Mijn naam is Laura en Lagom is het Zweedse woord voor genoeg. Niet te veel, maar ook niet te weinig. En Lagom is voor mij de sleutel naar een tevreden en duurzaam leven. Vandaag wil ik je wat meer vertellen over mijn zoektocht naar een duurzame kledingkast waar ik elke dag blij mee ben. Die zoektocht gaat dieper dan alleen mijn kast. Het gaat ook over meer rust en tevredenheid in mijn leven. En ik vertel je hoe die zoektocht leidt tot de Capsule Wardrobe cursus, waar al meer dan 1500 vrouwen aan mee hebben gedaan. Terug naar het begin. In 1984 werd ik geboren in een heel klein dorpje in Brabant. Op dit moment, september 2022, ben ik dus 38 jaar. Ik ben opgegroeid op de boerderij in een dorp waar meer koeien dan mensen wonen. En voor veel mensen klinkt dat misschien heerlijk. Zelf wilde ik altijd graag in de stad wonen. Ieder voor- en najaar gingen we met mama naar de stad om onze zomer- en winterkleren te kopen. Dat waren voor mij de hoogtepunten van het jaar. Al die kleuren, prints, kledingstukken, ik vond het echt te gek. Ik had geen rolmodellen in mijn omgeving die dingen met make-up en kleding deden. Maar zelf was ik altijd parfum aan het maken, jurken aan het tekenen, modetijdschriften aan het lezen. Die interesse, dat is echt iets wat in mij zit. Ik was erg gevoelig voor de sociale regels van een dorp en ik vond het lastig om erbij te horen. Ik droeg geen spijkerbroeken, want die vond ik bijvoorbeeld te hard. En ik droomde van roze prinsessenjurken, lakschoenen, glitters. En dat was veel te gek, dat hoorde niet in het dorp. Dus die kreeg ik ook niet van mijn ouders. Nou ja, op een paar zwarte lakschoenen met rode fluwelen veters na. Ik weet het nu nog steeds. In de puberteit ging ik naar de middelbare school in Breda. En puberteit is natuurlijk een fase waarin je aan de slag gaat met het ontwikkelen van je eigen identiteit. In het dorp was eigenlijk maar één categorie mensen en in de stad waren er veel meer. Voor mij was het een fase om te gaan ontdekken bij welke groep ik wilde horen. En ik heb echt van alles gedragen, van een kappa-gabbertrui tot wijde skatebroeken. Je kledingkast staat eigenlijk symbool voor hoe het met je gaat. En als ik terugdenk aan deze fase van mijn leven, dan was ik mezelf compleet kwijt. Wat ik mooi vond, deed er eigenlijk niet toe. Ik onderzocht alleen hoe ik bij een groep kon horen die ik leuk vond. Na de middelbare school ging ik een creatieve opleiding doen, eindelijk. Grafische vormgeving op het Sint-Lucas in Bokstel. Het is een hele fijne school, heel veel mensen met een eigen stijl en daardoor durfde ik zelf ook creatiever en me meer uitgesproken te gaan kleden. Ik ging dingen proberen die ik altijd al leuk had gevonden. Sieraden met grote edelstenen en glitters erop. Rokjes met tulle, kleurrijke combinaties. Ik ging zelf kettingen maken. Dit was een hele mooie eigen fase eigenlijk in het ontwikkelen en ontdekken van mijn eigen stijl. Na deze opleiding ging ik in Amsterdam studeren. Dat was in 2006 en dat was echt een droom die uitkwam. Eindelijk ging ik in de grote stad wonen, in de hoofdstad nog wel. Ik ging naar het AMFI, Amsterdam Fashion Institute, en ik dacht, nou, nu gaat mijn modeleven echt beginnen. Dat was eigenlijk een beetje teleurstellend als ik er nu zo op terugkijk. Ja, iedereen zag er heel mooi uit. Mode, tijdschrift waardig bijna, maar wel allemaal hetzelfde. De ene keer had iedereen een zwarte visgraadpanty aan en 3 maanden later had iedereen dezelfde afgeknipte Levi's aan. School en de studenten gingen niet over stijl, maar over mode. Over trends volgen, over de nieuwste kleuren. Over dat we met z'n allen het ene seizoen een culot moeten dragen en het volgende seizoen mag je dat absoluut niet meer aan. De richting die ik studeerde was fashion en branding en dat is eigenlijk de marketingkant van mode. En wat we daar leerden was verhalen bedenken bij merken. Ja, bedenken, dus dat waren verhalen die er niet echt waren. En ik voelde al snel dat dat niet bij mij paste. Bij de gewone merken wil je het echte verhaal namelijk helemaal niet vertellen. Dat is een slecht verhaal. Dat is geen sprookje, dat is geen droomwereld. Dan kan je wel een leuk verhaal bedenken over die collectie, maar het verhaal erachter, de materialen zijn schadelijk voor het milieu. De mensen die het gemaakt hebben krijgen geen goede prijs. Nee, dat voelde voor mij helemaal niet goed en prettig. Dus als je bij de opdrachten zelf een merk mocht kiezen, koos ik duurzame merken. Die waren er nog niet veel, maar ik kon dan wel een echt verhaal vertellen. En ook voor mijn stage koos ik een duurzaam merk. Ik ging een half jaar in Stockholm wonen en ik werkte daar voor Camilla Norbak. En dit prachtige merk bestaat helaas niet meer. Maar het was voor mij de bevestiging dat ik alleen wil en kan werken voor een duurzame modewereld. De Zweedse mentaliteit past hier perfect bij. Zij kiezen heel bewust, zij consumeren heel bewust en kiezen liever één mooi ding voor de lange termijn. Dat zie je ook heel erg aan merken als Filippa K. Die, ja, als je dat mooi vindt, dan kun je daar gewoon jarenlang mee vooruit. Als je weet dat dat Zweedse mij zo aanspreekt, begrijp je wellicht ook meteen waar mijn naam Laura Lagom vandaan komt. Lagom is het mooiste Zweedse woord wat er bestaat. En het is eigenlijk mijn motto geworden sinds 2009, sinds ik in Stockholm woonde. Lagom betekent precies genoeg. Niet te veel, maar ook niet te weinig. En lagom leven is wat mij betreft de weg naar een duurzamere wereld. Waarin we meer tevreden zijn met wat we hebben. Wat er nu in de fast fashion industrie gebeurt is verre van lagom. We gaan voor veel, snel, goedkoop. Kleding is een snack geworden. Hè? Een nieuwe jurk is net zo duur als een menu bij de McDonald's. Kleding is een wegwerpproduct. Winkelen is een hobby. Heb je een feestje? Oh, ik haal wel even een nieuwe jurk. Maakt niet uit als ik hem maar één keer draag, want de volgende keer wil je toch weer wat nieuws. We kopen echt te veel en te vaak. Tegelijkertijd investeren we te weinig. We moeten minder kopen, maar beter. Voor de prijzen die je nu ziet bij de fast fashion ketens kan een kledingstuk niet eerlijk gemaakt worden. De kwaliteit van het materiaal is slecht. De kleermaker moet zo snel werken dat er geen mooie naden en goede zomen gemaakt kunnen worden. En ja, als jij je kleding langer zou willen dragen, is de kwaliteit daarvoor niet eens geschikt. Als het over duurzaamheid gaat, horen we vaak over de materiaalkant van kleding. Biologisch katoen of tencel bijvoorbeeld. De arbeidskant, wie maakt jouw kleding en hoe wordt diegene betaald en behandeld, krijgt minder aandacht. Maar ook dat is onmisbaar als je echt duurzame kleding wil dragen. En dan nog het deel wat traditionele modemerken compleet buiten beschouwing laten, is de gebruiksfase. En daarin kun jij een hele grote impact maken. Stel je voor, jij koopt een jurkje van biokatoen en het is eerlijk gemaakt, maar jij draagt het maar één keer naar een feestje. Dan is al die energie in grondstof, in arbeid, in vervoer, om de verlichting in de winkel aan te hebben, is allemaal naar één keer waardeloos geworden en weggegooid. Wist je dat er enorme kledingbergen zijn, bijvoorbeeld in de woestijn in Chili? En daar ligt zelfs kleding die nog nooit gedragen is. Dus die is ook, daar is katoen voor gegroeid, daar is stof voor gemaakt, daar is stof voor geknipt, in elkaar gezet. Dat is helemaal naar Nederland gekomen of waar dan ook. En uiteindelijk wordt het niet verkocht en dan wordt het gewoon ergens gedumpt. Wat onze taak tot dit moment is, als consument, is om te investeren in kleding voor de lange termijn. De letterlijke betekenis dus van duurzaamheid voor de lange duur. Dat staat natuurlijk haaks op de mode-industrie die ons vertelt dat we ieder seizoen iets nieuws moeten kopen. En die industrie die draait op onze onzekerheid. Ben je in of ben je uit de mode? Tijdens mijn afstuderen in 2010 schreef ik mijn scriptie. En die heette Als fashion uit de mode raakt. En ik ontdekte daarin dat hoe mode en duurzaamheid tegengestelde begrippen zijn aan elkaar. Yves Saint Laurent zei het al jaren geleden. Fashion fades and style is eternal. Mode verdwijnt en stijl is voor altijd. Daarom bedacht ik naast mijn scriptie de Free Fashion Challenge. En dat was een statement project waarvoor ik een jaar lang geen kleding kocht. Ik wil heel duidelijk benoemen dat ik niet tegen de kledingindustrie ben. Daar werken heel veel mensen waar we goed voor moeten zorgen. Maar op dit moment, hoe de modewereld nu functioneert, wordt er ook niet goed voor hen gezorgd. En met mijn project wilde ik daarom aandacht vragen voor meer kwaliteit en creativiteit in de modeindustrie. En wat gebeurt er met jou als consument als je je koopreflex uitschakelt en het gewoon gaat doen met wat je al hebt? Ik moet eerlijk zeggen, het was niet een heel populair idee. Sommige leraren op school waren heel enthousiast, maar een deel was ook echt geïrriteerd en een beetje boos. De mode-industrie heeft het al zo moeilijk, dat kan toch niet? Of ja, Laura, is die groene trend nou nog niet voorbij? Weet dat dit in 2010 was. Hè? We zijn nu 12 jaar verder en nog steeds verre van waar we moeten zijn als het over duurzaamheid en de mode-industrie gaat. Het was voor mij een heel leerzaam jaar. Ik heb het dus toch gedaan. En wat ik onder andere leerde is dat ik op een bepaalde manier zelfvertrouwen kocht. Dus ik was afgestudeerd, had ik een sollicitatie, dan kocht ik iets nieuws voorheen. Maar dat ging dus niet in dat jaar. Ging ik naar een feestje, dan was de reflex, oh, ik heb iets nieuws nodig. Maar nu moest ik het doen met wat in mijn kast hing. Ik ontdekte ook dat ik 80% van de tijd maar 20% van mijn kleding droeg. Misschien was het zelfs wel zo dat ik 90% van de tijd maar 10% van mijn kleding droeg. Ik had twee hele grote kasten vol, maar zelfs in dat jaar, terwijl ik niks nieuws toevoegde, gebruikte ik dus maar een heel klein gedeelte. Die hoge hakken kwamen toch nooit uit mijn kast. De truien die kriebelden, die bleven liggen. Dingen die strak rond mijn middel zitten, die droeg ik nooit. En dat was heel inzichtelijk, want zelfs ja, een jaar geen kleding kopen kan heel erg voelen als schaarste, als ik heb niet genoeg. Maar als je dan zelfs dus in zo'n jaar die kleding niet gebruikt, dan hoef je dat in de toekomst ook niet meer te kopen. Ik leerde heel veel over de eisen die ik aan mijn kleding stel. Wat draag ik graag en wat draag ik nooit? Het jaar kleding kopen was ook heel leuk. Ik werd veel creatiever met wat ik had. Ik bedacht nieuwe combinaties en ik kreeg complimenten over kleding die ik al jaren had. Van tevoren vond ik het trouwens super spannend. Maar het bleek uiteindelijk heel rustgevend. Gewoon helemaal geen kleding kopen vond ik makkelijker dan minderen. Dat had ik al wel eens geprobeerd. Maar als je zegt, oké, ik ga minder kleding kopen, wat spreek je dan met jezelf af? En wanneer doe je het dan goed? Na een paar maanden was het voor mij eigenlijk heel normaal. En ik werd ook een beetje verlegen onder de media-aandacht die ik voor het project kreeg. Want van Libelle tot Vrij Nederland en van BNN tot RTL Boulevard kwam ik op tv, stond ik in de krant, in tijdschriften. En het voelde voor mij een beetje ongepast dat een jaar kleding, geen kleding kopen als een grote prestatie werd gezien. Ja, zeker in vergelijking met wat er in de rest van de wereld gebeurt. De mensen die onze kleding maken bijvoorbeeld, daar is heel weinig aandacht voor. Maar ook gewoon nog grotere dingen als oorlogen en hongersnood. Ik kwam tot de conclusie dat als we duurzamer met kleding willen omgaan, je jezelf centraal moet gaan zetten in plaats van de mode te gaan volgen. En ik had als 13-jarige ooit al een kleurenanalyse van mijn moeder gekregen. En dat was altijd in mijn hoofd blijven plakken. Dus tijdens dat jaar besloot ik ook om de opleiding tot kleurconsulente te gaan volgen. En ik vond het fantastisch. Ik zag bijvoorbeeld een vrouw binnenkomen met lage make-up. En voor de analyse moest haar make-up af. En ineens zag je haar echt dezelfde voorschijn komen. Bij de kleurenanalyse kijk je namelijk naar iemands natuurlijke haarkleur, oog- en huidskleur. En laat je zien welke kleuren daar het mooist bij passen. Je gaat dus focussen op de echte uiterlijke kenmerken van jou, je ware zelf. En dat voelde voor mij als zo'n verademing na jaren op de modeacademie, constant dat schoonheidsideaal zien en nastreven waar in de realiteit niemand aan voldoet. Zonder Photoshop, make-up of plastische chirurgie. Of vrouwen die vooral zwart dragen. Niet omdat ze dat de mooiste kleur vinden, maar omdat ze denken dat het slanker maakt. Dat je zo niet opvalt, dat je het met zwart niet fout kon doen. Dat vind ik heel erg jammer, want jij mag ook gezien worden. En ja, als je eenmaal weet welke kleuren bij je passen, kan dat heel erg helpen. Jezelf centraal zetten in plaats van de mode volgen was dus een grote doorbraak in mijn denkbeelden over mode. Net als een jaar geen kleding kopen en teruggaan naar wat je echt nodig hebt in je kast. Na dat jaar heb ik veel opgeruimd. Dat was ineens heel makkelijk. Ik dacht, als ik het dit jaar niet gedragen heb. Maar ik voelde dat ik er toch nog niet helemaal was. Ik bleef een beetje onrustig toen ik weer wel dingen mocht kopen. Ik kocht soms toch nog iets dat ik dan zelden droeg. En ja, ik vond echt opruimen ook lastig. Een bepaald deel droeg ik dus weinig of nooit. Maar ik deed het toch niet weg. Dat gaf veel ruis. Mijn kast was nog te vol. Ik had inmiddels nog één kledingkast in plaats van twee volle. Ja, ik wilde gewoon graag minder kleding en daar echt alles uithalen. Toen ontdekte ik in 2015 project 333. En voor dit project selecteer je 33 items uit je kast, waar je vervolgens 3 maanden mee doet. En ja, dat was eigenlijk het begin van mijn capsule wardrobe. Capsule wardrobe is een selectie kledingstukken die je onderling goed kunt combineren en waar je op lange termijn goed mee vooruit kunt. En het grote voordeel van zo'n capsule wardrobe is dat je hebt minder kleding in je kast. Dus je wordt gedwongen om echt je favorieten te selecteren. Je hebt dan geen ruimte voor prachtige hakken waar je niet op kunt lopen. Of de rok die je nooit aandurft omdat die heel vlekgevoelig is. Al die items die in je kast hangen, maar waar je dus in het dagelijks leven niks aan hebt. Sindsdien heb ik een capsule wardrobe, sinds 2015. Dat betekent dat ik maximaal 37 kledingstukken per half jaar heb, inclusief jassen en schoenen. En ik weet dat dat heel spannend klinkt, maar de kans is best wel groot dat jij nu ook maar 30 items uit je kast gebruikt per half jaar. En dat de rest er alleen maar hangt omdat je vindt dat je het nog zou moeten dragen, omdat je hoopt dat je het binnenkort weer past of dat je het moeilijk vindt om op te ruimen. Ik zal nog eens een losse podcast maken over het capsule wardrobe concept, maar het heeft mij echt al heel veel gebracht. Ik heb dus veel minder en toch heb ik juist altijd wat om aan te trekken. Alle items uit mijn kast zijn favoriet en passen echt bij mij. En omdat er minder hangt, zie ik ook beter de mogelijkheden. Wat past bij wat en waar heb ik zin in vandaag? Ik hoef geen dingen aan de kant te schuiven die nu niet passen of ja, waar ik nu niks aan heb. En voor mij maakt dat iedere ochtend het verschil in hoe ik mijn dag begin. Ik doe mijn kast open en ik hoef niet te twijfelen over wat ik aandoe. Alles past en alle kleding maakt me blij. Het voelt echt dat ik er mag zijn en mijn kast helpt me daarbij. Ik heb nu dus zo'n 7 jaar een capsule wardrobe en sinds 2020 geef ik cursussen om jou te helpen je eigen stijl te vinden en alleen maar die kleding over te houden waar je blij van wordt. De cursus is trouwens ontstaan tijdens COVID. Ik werkte als freelance online communicatiespecialist voor duurzame merken. En dat ben ik meteen naar mijn afstuderen gaan doen. Dat deed ik al 10 jaar met heel veel plezier. Maar door corona hielden ineens alle opdrachtgevers hun hand op de knip. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik deed mijn werk graag, ging altijd goed. Ik had altijd leuke opdrachtgevers en ineens had ik helemaal niks meer. En ik dacht, ja, wat nu? Wat wil ik nu in de wereld zetten? Welk verhaal wil ik gaan vertellen? En ik dacht, ja, ineens wist ik het. Die capsule wardrobe, dat vertelt zoveel over wie ik ben, over wat ik belangrijk vind. En mensen vinden het altijd zo spannend. Ik krijg er heel veel vragen over, oh, heb je nog steeds zo weinig kleding? En hoe doe je dat dan? En het past ook heel erg bij mijn wens voor de wereld om hier vrouwen bij te helpen. Om zelf blijer te worden met wat ze hebben en tegelijkertijd dus ook duurzamer met kleding om te gaan. Dus ik dacht, nou, die cursus, dat ga ik dan maken. En dat was best wel spannend. Ik begon tijdens de eerste lockdown en ik heb 2 jongens van 5 en 8. Toen waren ze dus nog 3 en 6. En dan ging mijn man een uur buiten voetballen met de kinderen. En in dat uur moest het gebeuren, moest ik mijn filmpjes opnemen. En achteraf is dat wellicht mijn redding geweest. Want ik vond het echt super spannend om mezelf te filmen. En ja, zonder die druk die er toen was, had ik het waarschijnlijk 10 keer opnieuw gedaan en uiteindelijk nooit gedeeld. Ja, en nu moest ik wel. Ik deelde mijn cursus op Instagram en binnen no time had ik 300 cursisten die eerste ronde. En ja, ik schrok daar eigenlijk best wel van. Ik was een beetje bezorgd dat kleding op dat moment in die grote pandemie een oppervlakkig thema zou zijn als de wereld in brand staat. Maar in die eerste ronde ontdekte ik meteen ook dat dat niet alleen voor mij geldt, dat je kledingkast symbool staat voor je leven. Dat je eigen stijl ontdekken alles te maken heeft met gaan staan voor wie jij bent en wat jij wil bijdragen in deze wereld. Het is ook opvallend hoeveel cursisten een achtergrond hebben in het onderwijs of de zorg. En dus heel veel met anderen bezig zijn en zichzelf daar wellicht in zijn kwijtgeraakt. En het andere deel, grootste deel van de cursisten heeft een grote verandering in hun leven doorgemaakt. Ze zijn aan hun eerste baan begonnen, dus niet meer, geen student meer. Ze zijn moeder geworden, ze hebben een burn-out gehad, ze zijn ernstig ziek of net gescheiden. En ja, als je door zo'n transformerende periode gaat, dan kan je jezelf een beetje kwijtraken. De cursus hielp hen weer zichzelf te vinden en daarmee hebben ze ook weer meer kracht en energie om te doen wat ze willen doen. Inmiddels hebben ruim 1500 vrouwen de cursus gevolgd en ik start een aantal keer per jaar een nieuwe groep. Het heeft mij ook heel veel gebracht. Ik vond mezelf fotograferen, filmen, terughoren echt verschrikkelijk. En nou, ik ben een hoop drempels over. En vandaar ook deze podcast nu. En ik heb nog meer stappen gezet in mezelf centraal zetten in mijn kleding. Waardoor ik ook mijn werk en mijn duurzame wens voor de wereld beter neer kan zetten. Het allerdankbaarst ben ik trouwens voor het effect wat de cursisten hebben op deze wereld. Ja, ze zijn blij met hun kledingkast. En het gevolg daarvan is dat ze daardoor minder kopen. Ze gaan bewuster investeren in duurzame en tweedehands kleding. En ze leven voor aan andere vrouwen hoe je juist met minder meer tevreden kunt zijn. De problemen waar de wereld nu voor staat zijn namelijk niet op te lossen met alleen biologisch katoen of fair trade kleding. Het gaat ook echt over consuminderen en meer waarderen wat er al is. Lagom, dus niet te veel en niet te weinig. Gewoon wat je nodig hebt om tevreden en gelukkig te zijn. Dankjewel voor het luisteren naar mijn verhaal. Misschien maak jij op dit moment een soort gelijke zoektocht door. Zou je meer willen leren over je eigen stijl of hoe je duurzamer met je kleding om kunt gaan? Ik zal in de tekst onder de podcast een aantal links delen om verder te kunnen lezen. En er komen natuurlijk nog meer podcasts aan om daar ook meer over te horen. Je mag me ook altijd een bericht sturen op Instagram. Ik ben heel benieuwd naar jouw vragen en jouw ervaringen op dit gebied. Heel graag tot de volgende keer. Fijne dag. Hi, welkom bij Laura Lagom. Mijn naam is Laura en Lagom is het Zweedse woord voor genoeg. Niet te veel, maar ook niet te weinig. En Lagom is voor mij de sleutel naar een tevreden en duurzaam leven. Vandaag wil ik je wat meer vertellen over mijn zoektocht naar een duurzame kledingkast waar ik elke dag blij mee ben. Die zoektocht gaat dieper dan alleen mijn kast. Het gaat ook over meer rust en tevredenheid in mijn leven. En ik vertel je hoe die zoektocht leidt tot de Capsule Wardrobe cursus, waar al meer dan 1500 vrouwen aan mee hebben gedaan. Terug naar het begin. In 1984 werd ik geboren in een heel klein dorpje in Brabant. Op dit moment, september 2022, ben ik dus 38 jaar. Ik ben opgegroeid op de boerderij in een dorp waar meer koeien dan mensen wonen. En voor veel mensen klinkt dat misschien heerlijk. Zelf wilde ik altijd graag in de stad wonen. Ieder voor- en najaar gingen we met mama naar de stad om onze zomer- en winterkleren te kopen. Dat waren voor mij de hoogtepunten van het jaar. Al die kleuren, prints, kledingstukken, ik vond het echt te gek. Ik had geen rolmodellen in mijn omgeving die dingen met make-up en kleding deden. Maar zelf was ik altijd parfum aan het maken, jurken aan het tekenen, modetijdschriften aan het lezen. Die interesse, dat is echt iets wat in mij zit. Ik was erg gevoelig voor de sociale regels van een dorp en ik vond het lastig om erbij te horen. Ik droeg geen spijkerbroeken, want die vond ik bijvoorbeeld te hard. En ik droomde van roze prinsessenjurken, lakschoenen, glitters. En dat was veel te gek, dat hoorde niet in het dorp. Dus die kreeg ik ook niet van mijn ouders. Nou ja, op een paar zwarte lakschoenen met rode fluwelen veters na. Ik weet het nu nog steeds. In de puberteit ging ik naar de middelbare school in Breda. En puberteit is natuurlijk een fase waarin je aan de slag gaat met het ontwikkelen van je eigen identiteit. In het dorp was eigenlijk maar één categorie mensen en in de stad waren er veel meer. Voor mij was het een fase om te gaan ontdekken bij welke groep ik wilde horen. En ik heb echt van alles gedragen, van een kappa-gabbertrui tot wijde skatebroeken. Je kledingkast staat eigenlijk symbool voor hoe het met je gaat. En als ik terugdenk aan deze fase van mijn leven, dan was ik mezelf compleet kwijt. Wat ik mooi vond, deed er eigenlijk niet toe. Ik onderzocht alleen hoe ik bij een groep kon horen die ik leuk vond. Na de middelbare school ging ik een creatieve opleiding doen, eindelijk. Grafische vormgeving op het Sint-Lucas in Bokstel. Het is een hele fijne school, heel veel mensen met een echt een eigen stijl. En Daardoor durfde ik zelf ook creatiever en me meer uitgesproken te gaan kleden. Ik ging dingen proberen die ik altijd al leuk had gevonden. Sieraden met grote edelstenen en glitters erop. Rokjes met tulle, kleurrijke combinaties. Ik ging zelf kettingen maken. Dit was een hele mooie eigen fase eigenlijk in het ontwikkelen en ontdekken van mijn eigen stijl. Na deze opleiding ging ik in Amsterdam studeren. Dat was in 2006 en dat was echt een droom die uitkwam. Eindelijk ging ik in de grote stad wonen, in de hoofdstad nog wel. Ik ging naar het AMFI, Amsterdam Fashion Institute, en ik dacht, nou, nu gaat mijn modeleven echt beginnen. Dat was eigenlijk een beetje teleurstellend als ik er nu zo op terugkijk. Ja, iedereen zag er heel mooi uit. Mode, tijdschriftwaardig bijna, maar wel allemaal hetzelfde. De ene keer had iedereen een zwarte visgraadpanty aan en 3 maanden later had iedereen dezelfde afgeknipte Levi's aan. School en de studenten gingen niet over stijl, maar over mode. Over trends volgen, over de nieuwste kleuren, over dat we met z'n allen het ene seizoen een culotte moeten dragen en het volgende seizoen mag je dat absoluut niet meer aan. De richting die ik studeerde was fashion en branding en dat is eigenlijk de marketingkant van mode. En wat we daar leerden was verhalen bedenken bij merken. Ja, bedenken. Dus dat waren verhalen die er niet echt waren. En ik voelde al snel dat dat niet bij mij paste. Bij de gewone merken wil je het echte verhaal namelijk helemaal niet vertellen. Dat is een slecht verhaal. Dat is geen sprookje, dat is geen droomwereld. Dan kan je wel een leuk verhaal bedenken over die collectie, maar het verhaal erachter, de materialen zijn schadelijk voor het milieu. De mensen die het gemaakt hebben krijgen geen goede prijs. Nee, dat voelde voor mij helemaal niet goed en prettig. Dus als je bij de opdrachten zelf een merk mocht kiezen, koos ik duurzame merken. Die waren er nog niet veel, maar ik kon dan wel een echt verhaal vertellen. En ook voor mijn stage koos ik een duurzaam merk. Ik ging een half jaar in Stockholm wonen en ik werkte daar voor Camilla Norbak. En dit prachtige merk bestaat helaas niet meer. Maar het was voor mij de bevestiging dat ik alleen wil en kan werken voor een duurzame modewereld. De Zweedse mentaliteit past hier perfect bij. Zij kiezen heel bewust, zij consumeren heel bewust en kiezen liever één mooi ding voor de lange termijn. Dat zie je ook heel erg aan merken als Filippa K. Die, ja, als je dat mooi vindt, dan kun je daar gewoon jarenlang mee vooruit. Als je weet dat Zweedse mij zo aanspreekt, begrijp je wellicht ook meteen waar mijn naam Laura Lagom vandaan komt. Lagom is het mooiste Zweedse woord wat er bestaat. En het is eigenlijk mijn motto geworden sinds 2009, sinds ik in Stockholm woonde. Lagom betekent precies genoeg. Niet te veel, maar ook niet te weinig. En lagom leven is wat mij betreft de weg naar een duurzamere wereld. Waarin we meer tevreden zijn met wat we hebben. Wat er nu in de fast fashion industrie gebeurt is verre van lagom. We gaan voor veel, snel, goedkoop. Kleding is een snack geworden. Hè? Een nieuwe jurk is net zo duur als een menu bij de McDonald's. Kleding is een wegwerpproduct. Winkelen is een hobby. Heb je een feestje? Oh, ik haal wel even een nieuwe jurk. Maakt niet uit als ik hem maar 1 keer draag, want de volgende keer wil je toch weer wat nieuws. We kopen echt te veel en te vaak. Tegelijkertijd investeren we te weinig. We moeten minder kopen, maar beter. Voor de prijzen die je nu ziet bij de fast fashion ketens kan een kledingstuk niet eerlijk gemaakt worden. De kwaliteit van het materiaal is slecht. De kleermaker moet zo snel werken dat er geen mooie naden en goede zomen gemaakt kunnen worden. En ja, als jij je kleding langer zou willen dragen, is de kwaliteit daarvoor niet eens geschikt. Als het over duurzaamheid gaat, horen we vaak over de materiaalkant van kleding. Biologisch katoen of tencel bijvoorbeeld. De arbeidskant, wie maakt jouw kleding en hoe wordt diegene betaald en behandeld, krijgt minder aandacht. Maar ook dat is onmisbaar als je echt duurzame kleding wil dragen. En dan nog het deel wat traditionele modemerken compleet buiten beschouwing laten, is de gebruiksfase. En daarin kun jij een hele grote impact maken. Stel je voor, jij koopt een jurkje van biokatoen en het is eerlijk gemaakt, maar jij draagt het maar 1 keer naar een feestje. Dan is al die energie in grondstof, in arbeid, in vervoer, om de verlichting in de winkel aan te hebben, is allemaal naar 1 keer waardeloos geworden en weggegooid. Wist je dat er enorme kledingbergen zijn, bijvoorbeeld in de woestijn in Chili, En daar ligt zelfs kleding die nog nooit gedragen is. Dus die is ook, daar is katoen voor gegroeid, daar is stof voor gemaakt, daar is stof voor geknipt, in elkaar gezet. Dat is helemaal naar Nederland gekomen of waar dan ook. En uiteindelijk wordt het niet verkocht en dan wordt het gewoon ergens gedumpt. Wat onze taak tot dit moment is, als consument, is om te investeren in kleding voor de lange termijn. De letterlijke betekenis dus van duurzaamheid voor de lange duur. Dat staat natuurlijk haaks op de mode-industrie, die ons vertelt dat we ieder seizoen iets nieuws moeten kopen. En die industrie die draait op onze onzekerheid. Ben je in of ben je uit de mode? Tijdens mijn afstuderen in 2010 schreef ik mijn scriptie. En die heette Als fashion uit de mode raakt. En ik ontdekte daarin dat hoe mode en duurzaamheid tegengestelde begrippen zijn aan elkaar. Yves Saint Laurent zei het al jaren geleden. Fashion fades and style is eternal. Mode verdwijnt en stijl is voor altijd. Daarom bedacht ik naast mijn scriptie de Free Fashion Challenge. En dat was een statementproject waarvoor ik een jaar lang geen kleding kocht. Ik wil heel duidelijk benoemen dat ik niet tegen de kledingindustrie ben. Daar werken heel veel mensen waar we goed voor moeten zorgen. Maar op dit moment, hoe de modewereld nu functioneert, wordt er ook niet goed voor hen gezorgd. En met mijn project wilde ik daarom aandacht vragen voor meer kwaliteit en creativiteit in de mode-industrie. En wat gebeurt er met jou als consument als je je koopreflex uitschakelt en het gewoon gaat doen met wat je al hebt? Ik moet eerlijk zeggen, het was niet een heel populair idee. Sommige leraren op school waren heel enthousiast, maar een deel was ook echt geïrriteerd en een beetje boos. De mode-industrie heeft het al zo moeilijk, dat kan toch niet? Of ja, Laura, is die groene trend nou nog niet voorbij? Weet dat dit in 2010 was. Hè? We zijn nu 12 jaar verder en nog steeds verre van waar we moeten zijn als het over duurzaamheid en de mode-industrie gaat. Het was voor mij een heel leerzaam jaar. Ik heb het dus toch gedaan. En wat ik onder andere leerde is dat ik op een bepaalde manier zelfvertrouwen kocht. Dus ik was afgestudeerd, had ik een sollicitatie, dan kocht ik iets nieuws voorheen. Maar dat ging dus niet in dat jaar. Ging ik naar een feestje, dan was de reflex, oh, ik heb iets nieuws nodig. Maar nu moest ik het doen met wat in mijn kast hing. Ik ontdekte ook dat ik 80% van de tijd maar 20% van mijn kleding droeg. Misschien was het zelfs wel zo dat ik 90% van de tijd maar 10% van mijn kleding droeg. Ik had twee hele grote kasten vol, maar zelfs in dat jaar, terwijl ik niks nieuws toevoegde, gebruikte ik dus maar een heel klein gedeelte. Die hoge hakken kwamen toch nooit uit mijn kast. De truien die kriebelden, die bleven liggen. Dingen die strak rond mijn middel zitten, die droeg ik nooit. En dat was heel inzichtelijk, want zelfs ja, een jaar geen kleding kopen kan heel erg voelen als schaarste, als ik heb niet genoeg. Maar als je dan zelfs dus in zo'n jaar die kleding niet gebruikt, dan hoef je dat in de toekomst ook niet meer te kopen. Ik leerde heel veel over de eisen die ik aan mijn kleding stel. Wat draag ik graag en wat draag ik nooit? Het jaar kleding kopen was ook heel leuk. Ik werd veel creatiever met wat ik had. Ik bedacht nieuwe combinaties en ik kreeg complimenten over kleding die ik al jaren had. Van tevoren vond ik het trouwens super spannend. Maar het bleek uiteindelijk heel rustgevend. Gewoon helemaal geen kleding kopen vond ik makkelijker dan minderen. Dat had ik al wel eens geprobeerd. Maar als je zegt, oké, ik ga minder kleding kopen, wat spreek je dan met jezelf af? En wanneer doe je het dan goed? Na een paar maanden was het voor mij eigenlijk heel normaal. En ik werd ook een beetje verlegen onder de media-aandacht die ik voor het project kreeg. Want van Libelle tot Vrij Nederland en van BNN tot RTL Boulevard kwam ik op tv, stond ik in de krant, in tijdschriften. En het voelde voor mij een beetje ongepast dat een jaar kleding, geen kleding kopen als een grote prestatie werd gezien. Ja, zeker in vergelijking met wat er in de rest van de wereld gebeurt. De mensen die onze kleding maken bijvoorbeeld, daar is heel weinig aandacht voor. Maar ook gewoon nog grotere dingen als oorlogen en hongersnood. Ik kwam tot de conclusie dat als we duurzamer met kleding willen omgaan, je jezelf centraal moet gaan zetten in plaats van de mode te gaan volgen. En ik had als 13-jarige ooit al een kleurenanalyse van mijn moeder gekregen. En dat was altijd in mijn hoofd blijven plakken. Dus tijdens dat jaar besloot ik ook om de opleiding tot kleurconsulente te gaan volgen. En ik vond het fantastisch. Ik zag bijvoorbeeld een vrouw binnenkomen met lage make-up. En voor de analyse moest haar make-up af. En ineens zag je haar echt dezelfde tevoorschijn komen. Bij de kleurenanalyse kijk je namelijk naar iemands natuurlijke haarkleur, oog- en huidskleur. En laat je zien welke kleuren daar het mooist bij passen. Je gaat dus focussen op de echte uiterlijke kenmerken van jou, je ware zelf. En dat voelde voor mij als zo'n verademing na jaren op de modeacademie, constant dat schoonheidsideaal zien en nastreven waar in de realiteit niemand aan voldoet zonder Photoshop, make-up of plastische chirurgie. Of vrouwen die vooral zwart dragen. Niet omdat ze dat de mooiste kleur vinden, maar omdat ze denken dat het slanker maakt. Dat je zo niet opvalt, dat je het met zwart niet fout kan doen. Dat vind ik heel erg jammer, want jij mag ook gezien worden. En ja, als je eenmaal weet welke kleuren bij je passen, kan dat heel erg helpen. Jezelf centraal zetten in plaats van de mode volgen was dus een grote doorbraak in mijn denkbeelden over mode. Net als een jaar geen kleding kopen en teruggaan naar wat je echt nodig hebt in je kast. Na dat jaar heb ik veel opgeruimd. Dat was ineens heel makkelijk. Ik dacht, als ik het dit jaar niet gedragen heb. Maar ik voelde dat ik er toch nog niet helemaal was. Ik bleef een beetje onrustig toen ik weer wel dingen mocht kopen. Ik kocht soms toch nog iets dat ik dan zelden droeg. En ja, ik vond echt opruimen ook lastig. Een bepaald deel droeg ik dus weinig of nooit. Maar ik deed het toch niet weg. Dat gaf veel ruis. Mijn kast was nog te vol. Ik had inmiddels nog één kledingkast in plaats van twee volle. Ja, ik wilde gewoon graag minder kleding en daar echt alles uithalen. Toen ontdekte ik in 2015 project 333. En voor dit project selecteer je 33 items uit je kast, waar je vervolgens 3 maanden mee doet. En ja, dat was eigenlijk het begin van mijn capsule wardrobe. Capsule wardrobe is een selectie kledingstukken die je onderling goed kunt combineren en waar je op lange termijn goed mee vooruit kunt. En het grote voordeel van zo'n capsule wardrobe is dat je hebt minder kleding in je kast. Dus je wordt gedwongen om echt je favorieten te selecteren. Je hebt dan geen ruimte voor prachtige hakken waar je niet op kunt lopen. Of de rok die je nooit aandurft omdat die heel vlekgevoelig is. Al die items die in je kast hangen, maar waar je dus in het dagelijks leven niks aan hebt. En sindsdien heb ik een capsule wardrobe sinds 2015. Dat betekent dat ik maximaal 37 kledingstukken per half jaar heb. Inclusief jassen en schoenen. En ik weet dat dat heel spannend klinkt, maar de kans is best wel groot dat jij nu ook maar 30 items uit je kast gebruikt per half jaar. En dat de rest er alleen maar hangt omdat je vindt dat je het nog zou moeten dragen, omdat je hoopt dat je het binnenkort weer past of dat je het moeilijk vindt om op te ruimen. Ik zal nog eens een losse podcast maken over het capsule wardrobe concept, maar het heeft mij echt al heel veel gebracht. Ik heb dus veel minder en toch heb ik juist altijd wat om aan te trekken. Alle items uit mijn kast zijn favoriet en passen echt bij mij. En omdat er minder hangt, zie ik ook beter de mogelijkheden. Wat past bij wat en waar heb ik zin in vandaag? Ik hoef geen dingen aan de kant te schuiven die nu niet passen of ja, waar ik nu niks aan heb. En voor mij maakt dat iedere ochtend het verschil in hoe ik mijn dag begin. Ik doe mijn kast open en ik hoef niet te twijfelen over wat ik aandoe. Alles past en alle kleding maakt me blij. Het voelt echt dat ik er mag zijn en mijn kast helpt me daarbij. Ik heb nu dus zo'n 7 jaar een capsule wardrobe en sinds 2020 geef ik cursussen om jou te helpen je eigen stijl te vinden en alleen maar die kleding over te houden waar je blij van wordt. De cursus is trouwens ontstaan tijdens COVID. Ik werkte als freelance online communicatiespecialist voor duurzame merken. En dat ben ik meteen naar mijn afstuderen gaan doen. Dat deed ik al 10 jaar met heel veel plezier. Maar door corona hielden ineens alle opdrachtgevers hun hand op de knip. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik deed mijn werk graag, ging altijd goed. Ik had altijd leuke opdrachtgevers en ineens had ik helemaal niks meer. En ik dacht, ja, wat nu? Wat wil ik nu in de wereld zetten? Welk verhaal wil ik gaan vertellen? En ik dacht, ja, ineens wist ik het. Die capsule wardrobe, dat vertelt zoveel over wie ik ben, over wat ik belangrijk vind. En mensen vinden het altijd zo spannend. Ik krijg er heel veel vragen over, oh, heb je nog steeds zo weinig kleding? En hoe doe je dat dan? En het past ook heel erg bij mijn wens voor de wereld om hier vrouwen bij te helpen. Om zelf blijer te worden met wat ze hebben. En tegelijkertijd dus ook duurzamer met kleding om te gaan. Dus ik dacht, nou, die cursus, dat ga ik dan maken. En dat was best wel spannend. Ik begon tijdens de eerste lockdown. En ik heb twee jongens van 5 en 8. Toen waren ze dus nog 3 en 6. En dan ging mijn man een uur buiten voetballen met de kinderen. En in dat uur moest het gebeuren. Moest ik mijn filmpjes opnemen. En achteraf is dat wellicht mijn redding geweest. Want ik vond het echt super spannend om mezelf te filmen. En ja, zonder die druk die er toen was, had ik het waarschijnlijk 10 keer opnieuw gedaan. En uiteindelijk nooit gedeeld. Ja, en nu moest ik wel. Ik deelde mijn cursus op Instagram en binnen no time had ik 300 cursisten die eerste ronde. En ja, ik schrok daar eigenlijk best wel van. Ik was een beetje bezorgd dat kleding op dat moment in die grote pandemie een oppervlakkig thema zou zijn als de wereld in brand staat. Maar in die eerste ronde ontdekte ik meteen ook dat dat niet alleen voor mij geldt, dat je kledingkast symbool staat voor je leven. Dat je eigen stijl ontdekken alles te maken heeft met gaan staan voor wie jij bent en wat jij wil bijdragen in deze wereld. Het is ook opvallend hoeveel cursisten een achtergrond hebben in het onderwijs of de zorg. En dus heel veel met anderen bezig zijn en zichzelf daar wellicht in zijn kwijtgeraakt. En het andere deel, grootste deel van de cursisten, heeft een grote verandering in hun leven doorgemaakt. Ze zijn aan hun eerste baan begonnen, dus niet meer, geen student meer. Ze zijn moeder geworden, ze hebben een burn-out gehad, ze zijn ernstig ziek of net gescheiden. En als je door zo'n transformerende periode gaat, dan kan je jezelf een beetje kwijtraken. De cursus hielp hen weer zichzelf te vinden en daarmee hebben ze ook weer meer kracht en energie om te doen wat ze willen doen. Inmiddels hebben ruim 1500 vrouwen de cursus gevolgd en ik start een aantal keer per jaar een nieuwe groep. Het heeft mij ook heel veel gebracht. Ik vond mezelf fotograferen, filmen, terughoren echt verschrikkelijk. En ik ben een hoop drempels over. En vandaar ook deze podcast nu. En ik heb nog meer stappen gezet in mezelf centraal zetten in mijn kleding. Waardoor ik ook mijn werk en mijn duurzame wens voor de wereld beter neer kan zetten. Het allerdankbaarst ben ik trouwens voor het effect wat de cursisten hebben op deze wereld. Ja, ze zijn blij met hun kledingkast. En het gevolg daarvan is dat ze daardoor minder kopen. Ze gaan bewuster investeren in duurzame en tweedehands kleding. En ze leven voor aan andere vrouwen hoe je juist met minder meer tevreden kunt zijn. De problemen waar de wereld nu voor staat zijn namelijk niet op te lossen met alleen biologisch katoen of fair trade kleding. Het gaat ook echt over consuminderen en meer waarderen wat er al is. Lagom, dus niet te veel en niet te weinig. Gewoon wat je nodig hebt om tevreden en gelukkig te zijn. Dankjewel voor het luisteren naar mijn verhaal. Misschien maak jij op dit moment een soort gelijke zoektocht door. Zou je meer willen leren over je eigen stijl of hoe je duurzamer met je kleding om kunt gaan? Ik zal in de tekst onder de podcast een aantal links delen om verder te kunnen lezen. En er komen natuurlijk nog meer podcasts aan om daar ook meer over te horen. Je mag me ook altijd een bericht sturen op Instagram. Ik ben heel benieuwd naar jouw vragen en jouw ervaringen op dit gebied. Heel graag tot de volgende keer. Fijne dag. Wil jij ook een kast met kleding waar je echt wat aan hebt? Doe dan mee aan de Capsule Wardrobe Cursus. Meld je vandaag nog aan. Heel handig om je te helpen bij het kiezen van de juiste kleuren en het creëren van een capsule wardrobe die bij jouw lijf en jouw leven past. Doe je ook mee? De aanmeldlink staat in de beschrijving van deze aflevering. Jij verdient nu kleding waar jij je goed in voelt.